Radio Onda Italiana presentiert Voice of the Town. Ein Programm von Silvia Terribili. Aktualität, Informatie en eigenwijze Musik. Voice of the Town. Iedere woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij Voice of the Town. Dit is Voice of the Town met Silvia Terribili, informatie en actualiteit. En we zijn begonnen met een nummer van Sting. Het is een oude nummer, Russians, maar nog steeds helaas actueel. Want er is een oorlog op dit moment gaande. En er is een oorlog waarin wij Europeanen bij betrokken worden. Maar het is niet onze oorlog. En het is een oorlog tussen imperialisme. En wij moeten zorgen dat deze oorlog zo snel mogelijk stopt. Wij moeten helpen met onderhandelingen. Wij moeten proberen om onderhandelingen te forceren tussen de big actors in dit verhaal. En dat is dus Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. Dus wij moeten, als wij iets kunnen doen, dan moeten we helpen om die onderhandelingen tot stand te laten komen. We moeten als mensen, als maatschappij, we moeten gewoon eisen dat er onderhandelingen komen. Het gaat om belangen. Het gaat om financiële, economische belangen. Het gaat niet om de mensen. Die mensen die worden niet het leed van de mensen, van het Oekraïnse volk, maar van het Russische volk, van alle Europeanen, van de wereldbevolking die nu ontzettend veel te lijden heeft onder de schaarste. Die hebben alleen te lijden. En ja, die heersers van de oorlog, die willen gewoon zo lang doorgaan als het hun uitkomt. Wij moeten dit stoppen. We moeten dat iedere dag herhalen. Er zijn geen goede en slechterikken. Want aan alle kanten staat iets goeds en iets slechts. Maar de oorlog is altijd slecht. Dus als wij nog idealen overhouden. Nou, vroeger had je pacifisten. Hè? En we gingen op straat, we gingen straat op. Tegen bewapening te protesteren. Vandaag de dag lijkt alsof de mensen een beetje slap gesust zijn. Maar wij zijn niet. We zijn heel erg wakker. En deze oorlog moet stoppen. Dus luisteren naar de woorden van Sting en zorg dat dit zo snel mogelijk stopt. We moeten dat iedere dag herhalen. Ik zal dit in elk programma van mij blijven doen. Goed, en we komen nu tot de onderwerpen van vanavond. Nou, drie zware onderwerpen. En allereerst, ja, er is alweer schokkend nieuws. In Boston, de Bostonse onderzoekers aan de universiteit hebben een nieuwe gevaarlijke pathogeen geproduceerd. En dus ze hebben een combinatie gemaakt van het virus uit de Wuhan en de Omicron variant. En ze hebben een nieuwe pathogeen gecreëerd. Een uiterst verontrustende ontwikkeling. En verder, er is schade aan het klimaat door het vliegverkeer. Onder andere natuurlijk de vervuiling, maar ook de condensstrepen. Die produceren waterdamp. En die waterdamp, vooral 's nachts, is heel slecht voor het broeikaseffect en dus voor het klimaat. En verder nationalisatie van nusbedrijven. Ja, we moeten daar naartoe. Want door de oorlog en door de sancties, dat zijn die prijzen enorm gestegen. Niet alleen door de oorlog natuurlijk, maar ook door de hebzucht van de producenten van fossiele brandstoffen. Maar ook van banken die blijven nog steeds investeren in fossiele brandstof. Onder andere onze grootste banken. ING, ABN AMRO, alle grootste banken, alle grootste Europese banken investeren nog steeds in fossiele brandstoffen. Dat zou je niet geloven, hè? Ondanks die propaganda van de groene transitie. Hè? Maar daar komt helemaal niets van terecht, want die investering gaat nog steeds naar fossiele brandstoffen. En wie profiteert ervan? Nou, de eigenaars, de producenten van deze brandstof. Onder andere is het bekend dat Rusland met Gazprom, die heeft het voor het zeggen op de beurs van brandstoffen in Amsterdam. Dus de prijs wordt onder andere bepaald door de grote acteurs op het gebied van de productie van fossiele brandstoffen. En wie is de grootste op de wereld? Nou, dat is Gazprom. Dus aan de ene kant hebben wij sancties, steeds zwaardere sancties tegen Rusland. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan laten we Gazprom gewoon het een en ander bepalen op het gebied van de vrije markt. Dus wat is de oplossing? Nou, gewoon nationaliseren van alle nutsbedrijven. En niet alleen de elektriciteit, maar ook de gezondheid en ook de afvalverwerking, ook het vervoer water. Dus al die nutsbedrijven die moeten gewoon in publieke handen zijn. Want het kan niet zo zijn dat de particulieren deze markten beheersen. Dat deze markten eigenlijk oligopolieën worden. En dat die prijzen zo ontzettend omhoog gaan. En zeker in zo'n moeilijke periode zoals deze, die wij nu beleven, dan kunnen we ons niet permitteren om de profijt in de handen van de particulieren te laten en alle kosten en alle ellende boven de burgers. We gaan eerst beginnen met een nummer van Tom Jorke. Dit is Suspirium. En dat was Tom Jorke in Suspirium. En alweer schokkend nieuws. In Boston hebben ze nieuwe gevaarlijke pathogeen geproduceerd. Want ja, we hadden niet genoeg aan die ellende van 3 jaar coronapandemie. We gaan weer verder. Onderzoekers aan de Universiteit van Boston beweren nieuwe, meer dodelijke COVID-stam in het laboratorium te hebben ontwikkeld. Onderzoekers van de Universiteit van Boston voegden een spike-eiwit uit de Omicron-variant toe aan de originele Wuhan-stam, die een sterftecijfer van 80% heeft. Onderzoekers van de Universiteit van Boston zeggen dat zij een nieuwe COVID-stam hebben ontwikkeld met een sterftecijfer van 80%. Na een reeks vergelijkbare experimenten, waarvan eerst werd gedacht dat ze de wereldwijde pandemie in China begonnen. De variant, een combinatie van Omicron en het oorspronkelijke virus in Wuhan, doodde 80% van de muizen die ermee besmet waren, aldus de universiteit. Toen muizen alleen werden blootgesteld aan Omicron, ervoeren ze milde symptomen. Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van wetenschappers uit Florida en Boston in de National Emerging Infectious Diseases Laboratories van de school. Ze haalden spike eiwit uit Omicron en bevestigden het aan de stam die voor het eerst werd gedetecteerd aan het begin van de pandemie die begon in Wuhan, China. Vervolgens documenteerden zij hoe de muizen reageerden op de hybride stam. In muizen, terwijl Omicron een milde, niet fatale infectie veroorzaakt, brengt het Omicron S-dragende virus ernstige ziekten toe, met een sterftecijfer van 80%, schreven zij in een onderzoekspaper. De nieuwe stam heeft 5 keer meer besmettelijke virusdeeltjes dan de Omicron-variant, aldus onderzoekers. In een verklaring benadrukte de universiteit dat de gerepliceerde stam minder gevaarlijk was dan de oorspronkelijke stam. Ten eerste is dit onderzoek geen gain-of-function-onderzoek, wat betekent dat het de SARS-CoV-2-virusstam van de staat Washington niet heeft versterkt of gevaarlijker heeft gemaakt. In feite maakte dit onderzoek de replicatie van het virus minder gevaarlijk, luidde de verklaring. Ten tweede werd het onderzoek beoordeeld en goedgekeurd door het Institutional Biosafety Committee, IBC. Dat bestaat uit wetenschappers en leden van de lokale gemeenschap. De Boston Public Health Commission keurde het onderzoek ook goed. Bovendien weerspiegelt en versterkt dit onderzoek de bevindingen van ander vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd door andere organisaties, waaronder de FDA, Food and Drug Administration. Uiteindelijk zal dit onderzoek een publiek voordeel opleveren door te leiden tot betere gerichte therapeutische interventies om toekomstige pandemieën te helpen bestrijden. Nou, het nieuws is dat deze onderzoekers een nieuwe Frankenstein-virus gecreëerd hebben. Hè, dus met de gevaarlijkste onderdelen van de stam uit Wuhan en Omicron. Dus ze hebben in feite Omicron veel gevaarlijker gemaakt. En in hun perscommuniqué dan beweren ze dat dit niet het geval is, dat dit geen gain of function is, maar dit is gewoon zeggen, het is zo, hè, omdat ik het zeg. En dus wij zeggen dat dit geen gain of function is, dus het is geen gain of function. Maar dit is geen argument. Hè, dus je moet bewijzen dat je geen gain of function experimenten doet. En je moet bewijzen dat dit onderzoek, dit experiment enige nut geeft aan de maatschappij. Wat wij zien, dat is alleen het creëren van een nieuwe gevaarlijke pathogeen. Natuurlijk, in de mainstream media dan wordt het onderwerp praktisch genegeerd. In de Verenigde Staten heeft het natuurlijk meer ophef gemaakt. Want ja, Boston is daar en stel dat er iets gebeurt, zoals in Wuhan. Want in Wuhan is iets gebeurd die wij niet weten, maar er zijn hele grote vermoedens dat dat wel gebeurd is. Nou, nu hebben wij het bewijs dat deze onderzoekers gewoon Frankenstein-virussen aan het maken zijn, die ontzettend gevaarlijk zijn, 80% letaal zijn, want dit is bewezen in het laboratorium. En dan gaan ze zomaar door. Ik bedoel, op zo'n moment, we hebben te maken met een vreselijke oorlog. We hebben te maken met een vreselijke energiecrisis, armoede, klimaatproblemen, vervuiling, van alles. Nou, en dan gaan zij nieuwe pathogenen creëren. Ik heb er geen woorden voor. Dus het argument dat het geen gain of function is, is enorm zwak. Geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit soort experimenten enige nut hebben voor de maatschappij. Op globaal niveau. Integendeel. En zeker in de oorlogssituatie waarin wij ons nu bevinden. Het creëren van nieuwe potentiële biologische wapens is uiterst gevaarlijk. We gaan luisteren naar Mamadou Diabaté in Tunga.
Thank you.
was Mamadou Diabaté in Tunga, de prachtige klanken van de Gora. De overheid moet energie weer in handen nemen. Dat is de positie van de SP. En dat is een positie die ik van harte ondersteun. Een maximum op de almaar stijgende energierekening, zoals het kabinet deze week eindelijk aankondigde, is keihard nodig. Maar als er daarvoor 23,5 miljard euro en mogelijk nog veel meer belastinggeld aan energiebedrijven met grote winsten worden overgemaakt, zonder dat we daar enige zeggenschap als samenleving voor terugkrijgen, is dat immoreel. De markt kent geen moraal. Maar de marktfundamentalisten in onze regering houden vast aan hun heilige geloof. Dit is het moment om de mislukte privatisering van onze energie terug te draaien en energiebedrijven weer te nationaliseren. We moeten eigenlijk ons schamen dat we in een van de rijkste landen ter wereld leven. De economie draait goed en de overheid krijgt miljarden extra binnen door de hoge prijzen. Maar steeds meer mensen leven in armoede. Het prijsplafond neemt een deel van die pijn weg, maar zeker niet alles. Daarbij lijkt deze regeling vooral een oneindige goudmijn voor energiebedrijven. Ze krijgen geld vooraf, kunnen hun prijzen verhogen, waardoor wij te veel betalen. En er is nog geen enkele eis gesteld om te voorkomen dat het geld in zakken van aandeelhouders verdwijnt. Geen verbod op dividenduitkeringen, niet op beloningen aan de top of het opkopen van eigen aandelen. Deze regeling lijkt vooral een oneindige goudmijn voor energiebedrijven. Jaren geleden hebben wij campagne gevoerd tegen het privatiseren van een nutsvoorziening als onze energie. Er werd toch toe besloten. Essente Nuon werden verkocht aan het Duitse RWE en het Zweedse Vattenfall. Een buitenlands staatsbedrijf in plaats van een Nederlands staatsbedrijf verdient nu dus aan onze energie. Eneco werd recent nog definitief verkocht aan Japanse aandeelhouders. De verkoop van Essent, Nuon en Eneco door provincies en gemeenten aan private eigenaars leverde een kleine 20 miljard op. Dat is dus minder dan deze bedrijven nu alleen al aan subsidie ontvangen door het prijsplafond. Maar daar krijgen we nu niets voor terug. Waarom laten we de energiebedrijven niet eerst hun winsten aanspreken voor ze staatssteun krijgen? Waarom voor deze miljardeninvestering aan gemeenschapsgeld geen zeggenschap terugeisen? Waarom de privatisering van onze energie niet terugdraaien en energiebedrijven nationaliseren, zoals ook landen om ons heen doen? Dan hebben we meer grip op de energierekening en kopen we in ieder geval zeggenschap. Want hoe bizar is het? In tijden van gigantische veranderingen voor schone energie, dat we nauwelijks meer wat te zeggen hebben over onze energie. Nu zitten we met verschillende hippe logo's, dure reclames, 33,5 miljoen euro, alleen al afgelopen 9 maanden. En irritante verkopers. Maar iedereen wil toch gewoon zo goedkoop en zo schoon mogelijk energie. Daarom, nationaliseer onze energie. Nu. Nu is het moment. Laat energiebedrijven sowieso eerst hun winst inzetten voordat ze gecompenseerd worden door de overheid. Bedrijven die het niet redden, nemen we over zodat we de energievoorziening weer in eigen hand krijgen. Betaalbare energie voor iedereen en een eerlijke verandering naar een schone energievoorziening in de toekomst. En nu gaan we luisteren naar John Martin in Glorious Fool. Mm-hmm. Dit was Glorious Fool van John Martin. Een nummer gewijd aan een Glorious Fool. Ronald Reagan at that time. Maar er zijn meer Glorious Fools die rondcirkelen. Dit heeft te maken met de enorme arrogantie van de macht. Maar ja, wij als burgers, die moeten ook durven zeggen dat, ja, dat dingen niet kloppen. We moeten wat meer... meer moet hebben. Er is een organisatie en die heet Burgerberaad Vlieginder Moet Minder. En Bernard Gerard heeft gereageerd op een artikel in de Eindhovens Dagblad over witte condensstrepen. Op 9 augustus 2022 plaatste Eindhovens Dagblad journalist Frank van den Heuvel onderstaand bericht. Namens Burgerberaad Vlieginder Moet Minder heeft Bernard Gerard op het artikel gereageerd door een ingezonden opinie aan het Eindhovens Dagblad aan te bieden. Eerst het artikel van Jan van den Heuvel, Frank van den Heuvel, en daarna de opinie van Bernard Gerard. Witte condensstrepen als boter, kaas en eieren in de lucht. Dit is een artikel van 9 augustus 2022. De witte condensstrepen maakten gisterochtend plots zichtbaar hoeveel vliegtuigen er doorgaans over ons heen komen. Wie gisterochtend een wandeling maakte of lekker in de tuin zat, kon ze bijna niet ontgaan. Talloze witte vliegtuigstrepen tekenden zich af tegen een wolkenloze azuurblauwe lucht. Op sociale media kwamen ze veelvuldig voorbij en ook de inbox van het Eindhovens Dagblad stroomde vol met foto's. Het gaat om zogenoemde contrails of contras, een samenvoeging van de Engelse woorden condensation en trailspoor. De strepen ontstaan op grote hoogte, waar het erg koud is, tussen de min 35 en min 50 graden. In de uitlaatgassen van de vliegtuigen zit waterdamp, die door de lage temperaturen meteen condenseert, bevriest tot ijskristalletjes en zo de sporen vormt. Vochtige lucht, de strepen, waren gisterochtend extra duidelijk en langdurig te zien vanwege de vochtige lucht op de op grote hoogte, vertelt een woordvoerder van Weer Online. Het is niet zo dat er plots meer gevlogen werd. Als de lucht droog is, zie je de vliegtuigstrepen niet. Maar erg, die zie je maar erg kort. Bij een hoge luchtvochtigheid blijven ze langer zichtbaar. Dat was maandagochtend het geval. Het lijnenspel maakt in ieder geval nog eens zichtbaar hoe vaker vliegtuigen over ons heen komen. Dat dacht ook Geert van Bussel, varkenshouder in Ommen, Ommel. Toen hij 's ochtends naar de stallen wandelde. Hij maakte een foto van de leugde boven zijn boerderij. Ik was op weg naar de varkens en kon het in eerste instantie niet geloven totdat ik er zelf een vliegtuig doorheen zag komen, vertelt hij. Ik dacht wel even, wij moeten als boeren allemaal weg, maar wie is hier nu de grote vervuiler? De strepen op zichzelf zijn misschien niet schadelijk, maar het geeft wel aan hoeveel er gevlogen wordt. Ook andere boeren melden zich. Luchtvervuiling? Geen boer te zien daarboven, stond er als toelichting bij een foto. Bij de verbranding van vliegtuigkerosine komt immer meer vrij dan alleen waterdamp. Het leidt ook tot de uitstoot van broeikasgas CO2 en een aantal andere vervuilende gassen. Er zijn ook mensen die verder gaan. De witte vliegtuigstrepen zijn al decennia lang een onuitputtelijke bron voor complotdenkers. Zij spreken van chemtrails, chemische sporen. De hashtag met dat woord was gisterochtend trending op Twitter. De mensen die hierin geloven denken dat het niet om gecondenseerde waterdamp gaat, maar om chemische stoffen die moedwillig door straalvliegtuigen worden verspreid als oefening voor chemische oorlogsvoering of andere doeleinden. En dit was het artikel in het Eindhovense dagblad over witte condensstrepen. En zometeen gaan we luisteren naar de reactie, een opinieartikel geschreven door Bernard Gerard van Burger. Beraad vlieghinder moet minder. En nu gaan we luisteren naar Aisha Devi. En dat was Aisha Devi. En vliegtuigstrepen hebben een sterk opwarmend effect op het klimaat. En de opbrengst van zonnepanelen daalt. Dus ze hebben wel degelijk een negatief effect. Dit is een opinieartikel aangeboden aan het Eindhovens Dagblad van 9 augustus. En het is geschreven door Bernard Gerard van Beraadvlieghinder moet minder. In het Eindhovens Dagblad van 9 augustus 2022 staat een foto geplaatst van condensstrepen contrails hoog in de lucht, ontstaan uit straalmotor uitlaten. Vooral het esthetisch effect wordt genoemd. Wat ook vermeld had moeten worden, is dat deze contrails en de cirrusbewolking die erna verwaaien uit ontstaat, een sterk opwarmend effect op het klimaat hebben. Alle verbrandingsprocessen brengen CO2 de lucht in. Straalmotoren wijken daarin niet af van andere verbrandingsprocessen. Als echter deze verbrandingsprocessen op 10 kilometer hoogte plaatsvinden, treden er, behalve de gebruikelijke CO2-effecten, ook niet-CO2-effecten op. Versimpeld, weergegeven zijn die ongeveer dubbel zo sterk als de CO2-effecten. Dat zegt onder andere de Europese Commissie op basis van een op deze vraag gerichte wetenschappelijke studie. Aan die niet-CO2-effecten leveren de contrails de grootste bijdrage. Men kan zich een eenvoudige, intuïtieve voorstelling van de gang van zaken maken. Overdag kaatsen de contrails zowel van boven als van beneden komende licht en warmtestraling terug. Dat heft elkaar ruwweg op. 'S Nachts kaatsen de contrails wel uitgaande straling terug omlaag, maar geen inkomende straling terug omhoog. Netto is het effect behoorlijk opwarmend. Reden te meer om minder en selectiever te vliegen. Voor nadere uitleg verwijst Bernard Gerard naar zijn artikel Aerosolen doorvliegen versterken klimaatopwarming anders dan algemene beeld. Een geheel andere vorm van klimaatschade is dat contrails licht van zonnepanelen wegstelen en ook van gewassen. In extreme gevallen kan het een kwart schelen. Gangbaar ook waaiendagen is het 10% verlies en jaargemiddeld bedraagt het lichtverlies altijd nog 0,5 tot 1%. Het scheelt hetzelfde percentage aan gewasopbrengst. En dat is, naar iemand uit Wageningen uitgerekend heeft, toch al gauw goed voor een paar duizend euro per bedrijf per jaar. Voor meer uitleg, zie het artikel van Bernard Gerard op zijn website www.bjmgerard.nl, het gestolen licht. Ook langs deze lijn redenerend een reden om minder en selectiever te vliegen. Dus deze strepen zijn niet onschuldig, niet onschadelijke. Ze verergeren het broeikaseffect. Ze zijn natuurlijk ontzettend lelijk om te zien. Mensen die naar de hemel kijken, die vinden het afschuwelijk. En zij reduceren ook de opbrengst van zonnepanelen. Dus ja, waar zijn we weer mee bezig? Ga nog even verder met Aisha Devi. Dat was Aisha Devi. Met Olafur Arnalds en Niels Vraam eindigen wij dit programma van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town met Silvia Terribili. En de thema's voor vanavond waren de broeikaseffecten en vermindering van de opbrengst van zonnepanelen door de witte condensstrepen van het vliegverkeer. Een nationalisatie van nutsbedrijven, in het bijzonder van energiebedrijven. En schokkend nieuws over een nieuwe pathogeen die in Boston is gecreëerd. Dus een combinatie, een Frankenstein-virus met delen van het virus van Wuhan en de Omicron. Een nieuwe pathogeen, veel gevaarlijker dan Omicron zelf. Dus hele gevaarlijke onderzoeken die volgens mij gewoon verbannen zouden moeten worden, want we hebben genoeg wapens in deze wereld. Nou, dit was het voor wat mij betreft. Dit was Voice of the Town. Nadenken over belangrijke thema's, mooie muziek en bedankt voor jullie aandacht. En ik zou zeggen graag tot de volgende week. Luisterde naar Voice of the Town, een programma van Radio Onda Italiana met Silvia Terribili. Informatie, actualiteit en mooie muziek. Op woensdagavond op Radio Salto van 8 tot 9. Voice of the Town. Tot de volgende keer.